Er wordt het zesde deel voorgelezen uit het boek Zielen waar zijn vrees in woont. Mensen rondom J.C. Philpott. In deze aflevering gaat het over Anne Top Mead. Mijn beminde echtgenote, die met haar eigen naam Anne Mead heette, deed haar intrede in het aardse Tranendal op 23 juli 1821. Zij was de zuster van Wijlen Edmund Mead, over wiens verscheiden men kan lezen in de Gospel Standard van september 1846 en dus ook in dit boek is opgenomen. Edmund en Anne waren maar samen en daardoor trokken zij inniger met elkaar op dan in andere gezinnen gewoonlijk het geval is tussen broers en zussen. De Heere begon zijn werk in Annes ziel al in haar prille dagen. Ze was nog maar een kind toen haar geweten al sprak. En toen al gevoelde ze Gods kastijdende hand als ze zondigde. Deze versregels werden met kracht aan haar kinderziel toegepast. Opdat ik zo uw kastijdende roede zou goedkeuren en weten zou dat gij mijn God, mijn vader zijt. Ook kreeg ze haar verloren staat in te zien zolang ze geen borg en zaligmaker had. En daarbij behaagde het de Heere haar te doen opgroeien ver verwijderd van de profane wereld. Op het stille platteland van het graafschap Wiltshire, en een verlangen naar hem in haar ziel in te planten. Bij het opgroeien behaagde het hem zijn werk in haar ziel levendig te houden, en zijn vrees haar voor ogen te houden. Hij trok haar hart meer en meer af van alles hier beneden en vestigde haar zielsuitgangen gestadig op de eeuwige dingen. De arme, behoeftige kudde, dat beetje uitvaagsel hier in Market Livington, werden haar belangrijkste metgezellen. De waarheid, de volle waarheid, en niets dan de waarheid, wilde zij horen, van welke preekstoel dan ook. Des Heeren gezonden knechten lagen haar na aan het hart. Zij waren inderdaad, zoals Psalm 16 zegt, de heiligen die op de aarde zijn voor haar. Meer en meer kwam er scheiding tussen haar en hen die de gezegende Zoon van God en zijn volbrachte werk te nakwamen. Daardoor ontstond er een heel innige verstandhouding tussen haar broer Edmund en haar. De Heere leidde hun beide zielen langs het rechte, smalle pad en ze brachten samen menig genoegelijk uur door. Thuis met het zingen van liederen Sions op, of onderweg als zij hun stemmen paarden aan die van Gods kinderen, als zij met hen wandelde ten huize Gods. Toen het de Heere behaagde haar broer te bezoeken met lichamelijke plagen, en de dood zich ging aandienen, werd de band nog sterker. Zij bond hen samen in die onsterfelijke vereniging, die zelfs door de dood niet gebroken kan worden. Uit zijn zalig verscheiden ontving ze een zegen voor haar ziel, sedertdien verzegelde de Heere die weldaad menigmaal aan haar hart als een goddelijke werkelijkheid. Een poosje na het sterven van haar broer in 1845 stond ze op trouwen. Toch was ze er helemaal niet gerust op. Ze vreesde dat de gang van zaken niet recht was in de ogen des Heeren. Haar gedurig gebed tot God was dat zij iemand mocht ontmoeten die God vreesde en dat hij de betrekking van haar hart maar wilde wegnemen, als die niet voor zijn zuiver en heilig oog bestaan kon. De Heere was zo goed om haar gemoed om te buigen en de verkering te doen breken. Met kracht kreeg ze dit versje bij zich. Mijn diepste wil, o Heere, is om in u verblijd te zijn, van uw zorg af te hangen, tot u te vluchten in iedere moeilijkheid, tot u, mijn beste, mijn enige vriend. En dat gebeurde op een zondagavond tegen kerktijd, en toen zij op pad ging en langs de akkers liep op weg van het dorp waar zij woonde naar de chapel, zong zij dit hele lied. Het was haar lief en dierbaar, en toen ze in de chapel kwam, hieven ze daar juist ook dit gezang aan. Onder die dienst ontving zij een bijzondere zegen. Enige tijd hierna behaagde het de Heere haar te bezoeken met ziekte. Hij bracht haar, zoals het eruit zag, tot aan de rand van het graf. Gedurende deze lange ziekte werden veel regels uit gezangen haar zoet. Soms ook ontving haar ziel troost uit een stukje in de Gospel Standard of uit het gezelschap van Gods volk. Maar zeer bijzonder behaagde het de Heere de woorden van de ene moordenaar tot de andere op haar ziel te binden: vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch, rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze die heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ze mocht zien dat haar verdrukking uit de hand van een vrijmachtig God kwam, en dat rechtvaardig, als een billijke vergelding voor haar daden. Ook mocht ze een blik op Jezus slaan en zien hoe hij gekruisigd was en haar zonden in zijn eigen lichaam op het hout gedragen had. En dat deed haar ziel smelten aan zijn gezegende voeten, telkens weer klonkende woorden: maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. De Heere was zo goed haar weer op te richten en deze verdrukking aan haar ziel te heiligen. Zeer gesterkt werd ze op een keer onder een preek van dominee P. te Kalne. Vermoedelijk was dat Philpot. En dan wel over deze woorden: gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn, maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Deze dag was met recht een dag der dagen voor mijn beminde levensgezellin. Ze was daarheen gereden en teruggekeerd met twee diakenen van onze eigen kleine chapel, en dikwijls heb ik haar horen zeggen dat ze nog nooit zo'n dag op aarde meegemaakt had. Zo dierbaar was haar de prediking, als ook het gezelschap en de conversatie met die twee vrienden. De nasmaak van deze dag duurde een hele poos. Op 12 mei 1842 werden wij in de band van het huwelijk verenigd. Ik kreeg haar als antwoord op mijn gebed, als een geschenk van de Heere. Ik bevond dat zij een godvrezend mensenkind was met een tere conscientie. De korte tijd die wij samen leefden, brachten wij door in de zoete banden van liefde en genegenheid. Toen wij een poosje getrouwd waren, maakte de Heer haar werkzaam met de inzetting van de doop der gelovigen. Zij gevoelde een sterk verlangen om het bevel van haar liefste Heere te gehoorzamen, hoewel ze soms toch ook bang was dat het aanmatigend zou zijn om ermee voor de dag te komen. Toch bleef ze van binnen een onweerstaanbare aandrang gevoelen en tenslotte kreeg zij vrijmoedigheid om zich als doopkandidaat aan te melden. De zaak mocht voortgang hebben en ze werd verwaardigd haar kruis op te nemen en haar heiland te volgen in het watergraf. Het was een gezegende dag voor haar ziel. In de avonddienst aan de avondmaalstafel gezeten en nog gedurende enige tijd daarna was ze levendig gesteld en bezig met de dingen der eeuwigheid. Haar wens en bede was om van nu voortaan te leven waardig het evangelie van Christus in de ogen van zowel de kerk als de wereld. Ze kende nauwelijks andere vreugden dan die ze met Gods volk kon delen. Dikwijls ervoer ze de volmaakte vrijheid in des Heeren gezegende dienst. Ik heb haar ook heel vaak helemaal aangedaan uit de chapel zien thuiskomen. En soms was de nasmaak van de gezangen die gezongenen waren nog zo zoet in haar hart, dat ze die zondagsavonds nog eens helemaal nazong. Ik heb dan meer dan eens de tranen over haar wangen zien lopen en vond het heerlijk om bij haar te zitten en haar gade te slaan. Bij andere gelegenheden, als zij de hele zondag in de banden had gezeten en de hardigheid van haar hart gewaar geworden was, heb ik haar in elkaar gedoken bij de haard zien zitten, in het zwart van rouw bezweken vanwege de afstand die zij gevoelde tussen haar en haar dierbare borg. En dan zei ze: nu is de zondag voorbij en ik heb de hele dag niets gevoeld. De Heer had haar begiftigd met een goede stem. Dat niet alleen, maar ze had ook verstand van zingen. En daardoor kon ze ook het heerlijkste van de kerkdienst, de samenzang, beoordelen. En op dit gebied gevoelt de gemeente een verlies, nu zij ons ontvallen is. Wat des Heeren gezonden knechten betreft, die zijn een vriendelijke en liefdevolle dienstmaagd kwijtgeraakt, een dienares, wier gewillige handen een hart dikwijls vaardig waren geweest in het zorgen voor een bed, een tafel, een stoel, een kandelaar en een koele dronk voor hen die ze in hart en gemoed kon ontvangen. Hen ontving ze graag in haar huis, omdat zij in hen Jezus beeld zag. Zij had hen lief om zijnentwil. En nu heeft zij haar loon ontvangen, want voor zoveel zij deze dingen, een van deze zijn minste dienstknechten gedaan heeft, heeft zij het haar gezegende Heere en zaligmaker gedaan. In alle dingen merkte ze Gods voorzienigheid op, en heel dikwijls kon ze de Heere dankzeggen voor alles. Ze was wat je noemt een goede huisvrouw, ijverig van aard en voelde zich dikwijls dankbaar voor de kleinste weldaden aan haar bewezen. Begin januari van dit jaar, 1852, behaagde het de Heer opnieuw haar met ziekte te bezoeken. Deze keer heel ernstig, met een aandoening van de gal, die eindigde in tering. In het begin van haar ziek zijn was dit versje heel nadrukkelijk in haar gedachten. De Heer is recht en waar in al zijn wegen. Hij heeft ons lief, maar zal ons ook corrigeren als wij dwalen. De nieuwjaarsboodschap van januari 1852 werd aan haar ziel gezegend. Aan de hand daarvan mocht zij terugzien op het afgelopen jaar en haar snode ondankbaarheid betreuren. Ze las de boodschap keer op keer en ze hield het desbetreffende exemplaar van de Gospel Standard wekenlang op haar nachtkastje. Toen ze mij in tranen zag, zei ze, de Heer is wonderbaarlijk goed voor mij, schrij maar niet, liefste. Kijk nou toch eens hoe de Heer mij ondersteunt. Nee, schrij maar niet, want hij kan alleen maar doen wat recht is en ook alleen rechtvaardig zijn. Als het zijn wil is om mij weer op te richten, dan zal hij dat ook doen, op zijn tijd. O, laat ik mijzelf toch maar in onderwerping overgeven in zijn handen en geen wil hebben dan alleen de zijne. Hij is te wijs dan dat hij het verkeerd zou doen en te goed dan dat hij niet vriendelijk zou zijn. Onze tijden zijn in zijn hand. Heel de wereld is zijn gebied. Ja, de Heere gaf haar de hele maand januari een stil gemoed. Hij maakte haar eens willend met hem. Alles wilde ze wel dragen, als hij maar verheerlijkt werd. De volgende maand, in februari, werd het anders. Bij tijden kwam ze in een donkere zielstoestand. Maar toch was er zelfs in haar donkerste ogenblikken iets wat ze niet op kon geven. En er waren momenten dat ze toch wel een weinig toenadering tot de Heere Jezus gevoelde. Een rust mocht vinden in zijn bloed, zijn gerechtigheid en zijn volbrachte werk. Dikwijls die maand vroeg ik haar hoe het met haar was. Gewoonlijk antwoordde ze, o, zo nog hetzelfde. Ik zou zo graag een inniger gevoel hebben van de dierbaarheid van Christus. Maar er is ook iets wat ik niet kan opgeven. Ik kan alleen maar hopen op zijn genade en dat in zijn dierbaar bloed. Het werd al erger met haar en alle hoop op herstel was nu opgegeven. In die tijd kwam vriend D. haar opzoeken, maar ze was zo ziek dat ze niet in staat was veel met hem te spreken. Bij het afscheid vroeg zij hem om bij haar begrafenis niet zoveel over haar te zeggen. Vriend D. antwoordde, ik zal spreken overeenkomstig de vereniging die ik met je gevoeld heb in je leven. En vergeet ook niet, Anne, het maakt geen verschil of de Heere toelaat dat je onder een wolk sterft of dat je heen gaat in de zonnestralen van je gezegende trooster. En door deze woorden leefde ze weer wat op. Ze kon er een paar dagen op teren. Op 21 maart 1852 bezocht vriend D. haar opnieuw en dit bezoek werd wel heel bijzonder gezegend. Hij las Psalm 22 en sprak heel innig over het lijden van Jezus, bijzonder over deze woorden. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij. Hij zei, jij kan nu het lijden van je verlosser wel enigszins invoelen, hè, Anne? Ja, ik zou al mijn beenderen kunnen tellen, antwoordde ze. Hij is je voorgegaan en hij heeft de bitterheid van de dood gesmaakt en heeft de beker, ja, de droesem gedronken van het recht gods en zijn ontstoken toorn, hernam vriend D. En daarin had de hele wereld voor eeuwig moeten wegzinken, maar onze onsterfelijke borg betaalde de hele schuld die wij op ons geladen hadden. Hij werd neergelegd in het graf, baanden een weg voor de zijnen om hem daarin te volgen en stond toen weer op, zegepralend over dood, hel en graf. En nu is hij ten troon gestegen in heerlijkheid. Je gaat ons een poosje vooruit, Anne, we zullen je spoedig volgen. Onder zijn gebed hadden we zeer gewijde ogenblikken met elkaar. En bij het afscheid kwam haar het volgende vers voor de geest. Waarom zouden wij terugschrikken voor de Jordaan of de onbekende weg vrezen? Zie, ginds vloeit een stroom van bloed die de vloek wegdraagt. Ze zei het op. Een vriend D. zei, je kunt niet om dat bloed heen, hè? Ze antwoordde, oh nee, dierbaar bloed, zelfs het woord bloed is mij lief. En daarop nam vriend D. afscheid van haar en zij scheiden in de innigst denkbare vereniging en in het geloof dat zij elkaar spoedig zouden weerzien in de eeuwige heerlijkheid. Daarna wilde zij een poosje alleen gelaten worden, want ze voelde dat haar hart tot God uitging in een persoonlijk gebed, en het mocht inderdaad een gebed genoemd worden. Ik stond onder aan de trap en ik hoorde het. En later zei ze tegen mij, wat liggen de woorden, de Heer onze God is heilig, toch op mijn gemoed. En toen ze me daarna in tranen zag, zei ze, schrei maar niet, liefste, de Heer is wel heilig, maar lieflijk is zijn naam. Het zal niet lang duren of wij zullen van elkaar gescheiden worden. En jij zult mij volgen, daar ben ik zeker van. O, wat een genade als wij elkaar weer zouden ontmoeten voor de troon van God. En vind je mijn vader niet een beweldadigd man, dat zijn beide kinderen elkaar zullen ontmoeten in de hemel? Ze zag mij onophoudelijk wenen en toen zei ze, liefste, luister, de Heer is zeer goed, hij zal ook bij jou overkomen. Hij is waarlijk een hulp in benauwdheden. Is er geen oorzaak voor dankzegging als je ziet dat ik geen hevige pijnen hoef te lijden? Hoe geweldig ondersteunt de Heere mij. Je bent de beste man van de wereld voor mij geweest. Maar wij hebben elkaar wel een beetje verafgoot. We moeten nu een poosje uit elkaar. De liefde waarmee ik je lief had voordat ik ziek werd, kan ik niet beschrijven. Ik kon het nauwelijks dragen als ik je een poosje niet zag. Juist de dag waarop ik zo vreselijk ziek werd, mocht ik de Heere bewonderen en prijzen dat hij destijds mijn armetierig gebed verhoord heeft, dat ik een man mocht ontmoeten die niet van de wereld was. Maar bij dat alles moet mijn lieve Jezus toch de hoogste plaats in ons hart hebben, nietwaar? O, dat ik toch eens meer liefde tot hem voelde en een zoetere gemeenschap met hem genoot. Ik kan alleen maar hopen op zijn genade. Ergens is er iets wat ik niet op kan geven. Ik zei, niets kan je voldoen dan alleen het dierbare bloed van Jezus en zijn volbrachte werk en dat toegepast aan je hart door de Heilige Geest. Als dat er niet is, ben je verloren voor eeuwig, waar of niet? O ja, antwoordde ze, dat gezegende, volbrachte werk. Alleen al het woord volbracht is mij lief. Ik zei, als er geen verlosser gevonden was, niet in een borg voorzien, als het rantsoen niet betaald zou zijn, dan zouden we nu op de grenzen van een verschrikkelijke eeuwigheid geweest zijn, en samen met het hele menselijke geslacht weggezonken zijn in een eeuwige nacht, en dat hebben wij verdiend. Ze antwoordde, ja, dat hebben wij rechtvaardig verdiend. En daarop zei ze, lees het hoofdstuk nog eens van de kruisiging, waar die ene moordenaar tegen de andere zei, vrees gij ook God niet, daar gij in datzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ik zei, uit die woorden is je ziel een poosje geleden beweldadigd, hè? Ja, zei ze, en ook nu weer zijn ze mij erg dierbaar. Ik las dat hoofdstuk en weer herhaalde zij die woorden. Vrees gij God niet, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En even later zei ze, lees nu het hoofdstuk waar verhaald wordt hoe Jezus tegen zijn discipelen zei, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geef, geef ik hem u. Want die woorden zijn mij nu zo zoet, al een paar dagen trouwens. En ik las dat hoofdstuk en daarop zei ze, mijn vrede geef ik u, zoete vrede. Wat een zegen is het om maar een kruimel van die vrede te smaken. Wat een weldaad dat de Heere de vijand niet toelaat om mij te benauwen. Toch moet ik er niet op rekenen dat ik zonder zijn verzoekingen aan het einde van de reis zal komen. Op 26 maart in het stilste uur van de nacht zei ze op een plechtige toon dit vers op. Hoe leeg zijn alle dingen hier beneden, hoe onecht en toch hoe mooi. Elk plezier heeft ook zijn eigen gif en elke zoete beet bevat een angel. De volgende nacht kwam de vijand met zijn aanvallen. Hij blies haar in dat hij haar voor haar dood nog zwaar verzoeken zou. Hij nam zijn aanleiding hierin dat zij geen medicijnen meer wilde innemen. Ze had die dag haar dokters bedankt, bij geen enkel middel dat ze haar hadden toegediend had ze baat gevonden. Ik zei haar dat ze niet moest verwachten zijn hevige verzoekingen te ontgaan. Maar, voegde ik eraan toe, de Heer heeft beloofd dat als de vijanden als een vloed komen opzetten, dat de Heilige Geest dan een banier tegen hen zal oprichten en dat is toch een dierbare belofte, niet waar? En als hij inderdaad terugkomt, dat je hem dan maar zou mogen wijzen op die bloedende wonden, de dood, het kruis van je heiland. Zeg hem dat hij nooit in de hof van Gethsemane of aan de voet van het kruis kon komen, waar het werk van de verzoening voor altijd volbracht en voltooid werd. Ze antwoordde, ik heb hem al verteld van Jezus kruis en bloedende wonden, en toen daalde dat gezang van Isaac Watts zo zoet in mijn hart dat ik het wel wou zingen, maar ik had er geen kracht genoeg meer voor. Het ging mij speciaal om deze twee coupletten. Als ik het wondere kruis aanschouw, waar Christus stierf, die het al volbracht, dan voel ik hoe ik mijn trots berouw en het rijkst gewin slechts schade acht. Zie, van zijn handen, voeten, hoofd, stromen lijden en liefde tezamen. Hebben ooit zulk lijden, zulke liefde elkaar ontmoet? Hebben ooit doornen voor zo'n kroon gediend? Ik zei, wat heb jij die regels dikwijls gezongen in vroegere dagen, hè? Ja, antwoordde ze, en soms was dat wat ik het liefste deed. Maar nu ben ik soms bang dat ik uiteindelijk heel alleen in het donker zou raken. Ik zei, velen van de verlossen des Heren hebben hun vrezen gehad en zijn zwaar beproefd, zelfs tot het laatste toe. De gezegende Zoon van God zelf was aan het kruis. In zijn laatste stervensuur in het donker, toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus, Anne, als de Heere je in het laatste ogenblik verlaten zou, dan is je leidende borg en zaligmaker je op datzelfde pad voorgegaan. Ze antwoordde, hij was in het duister, hij was in het duister. O, als ik in dat zalig oord zou komen, wat zal ik dan zingen? Geprezen zij des heilands naam, aanbid hem, geeft hem eer, laat engelen schepselen al tezaam, hem kronen, kronen, kroont Jezus aller Heer. Hoe vaak in mijn leven heb ik dat zoete vers niet gezongen, wat heb ik mijn hart verwijt gevoeld bij die woorden. Hem kronen, kroon Jezus aller Heer. Ik zei, zullen we geen overvloedige oorzaak hebben om hem te prijzen en te aanbidden als we zien waarvan wij verlost zijn? En de arm zien en bewonderen die dat tot stand heeft gebracht? Ze antwoordde, ja, er zal oorzaak voor lof en aanbidding zijn. O, dat hij mij tong me toch nog dierbaarder zou worden dan hij mij al is. Ik zou zo graag een nog klaardere blijk hebben van mijn aandeel aan hem. O, dat ik toch op het laatst niet bedrogen uit zou komen. Ik voel dat mijn hart uitgaat naar Christus en ik word een verlangen naar huis gewaar. Ik zei, wij lezen van de Canaanese vrouw dat ze Jezus achteraan riep en dat de discipelen tegen hem zeiden, stuur ze weg, want ze roept ons na. En toen zei hij, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En jij, liefste, voelt jezelf inderdaad verloren, ja, eeuwig verloren buiten hem, en je voelt dat alleen genade je redden kan. In hem is al je hoop en verwachting. Al je verwachting van de eeuwige heerlijkheid is in en door datgene wat de gezegende Zonen God zelf alleen heeft gedaan. Je kunt nergens op rusten, dan alleen op zijn bloed en gerechtigheid, op zijn volbrachte werk. En alleen die dierbare Heilige Geest kan je daarin een duidelijker inzicht geven dat je van dat alles deelgenoot bent. En dat zal hij doen op zijn tijd. Ja, antwoordde ze, oh, dat hij mij geduld zou geven om op hem te wachten. Op 1 april was ze plotseling heel min. Zelf dacht ze dat ze ging sterven. De dood leek inderdaad dichtbij en ik kwam bij haar bed, maar ze kon een tijd lang niets zeggen. Eindelijk keek ze mij aan en ze zei, o, dat dierbare bloed van Christus. Toe, Heere, verzegel het aan mijn hart. Ach, Heere, kom toch over. Ik zei, alleen bloed zal je voldoen, hè? O, dierbaar bloed, antwoordde ze. Toe, liefste, smeek de Heer of hij zich aan mijn ziel wil openbaren, opdat ik een getuigenis na kan laten. Ik zei, de Heere heeft zich geopenbaard aan je ziel en hij zal dat nog vaker doen. Je zult zien. Je zult hem nog loven voor die zaken. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen, zo niet ten volle in dit leven, dan toch in het hiernamaals. Ze antwoordde, ik moet het gevoelen, heel dichtbij. Ik zei, op deze plek moeten wij gebracht worden, Anne, geloof me, het is die plek waar we met niet minder toe kunnen dan met het ware geloof. Alleen het ware werk zal stand houden, al het andere zal wegvallen in het uur van de dood. En weer zei ze, ik moet hem dicht bij mij voelen. Een vriendin die er ook bij was, merkte op, in je stervensuur heb je stervensgenade nodig, Anne. O ja, antwoordde ze, o, dat de Heere toch over wilde komen. Ze was nu zo min, dat we haar nauwelijks konden verstaan. Nadat ze ongeveer een uur in dit uitziend verlangen had verkeerd, behaagde het de Heere haar de volgende woorden in haar ziel te geven en haar te doen wegsmelten in lof en dank. Want uw maker is uw man, Heere de Heerschaar is zijn naam. O, lieve vrienden, wat een verandering gaf dat in een ogenblik tijd. Wat mocht zij de Heere prijzen? Ook kreeg ze kracht om het te zeggen. Loof de Heere, prijs de Heere, o dierbare Christus, om te zien naar zo een als ik ben. Geloof zij zijn naam, dat hij toch notitie van mij genomen heeft. Ik zei, waren die woorden uit Jesaja 54 zo dierbaar voor je? O, heel dierbaar, antwoordde ze. En ik zei, loof de Heere, één belofte toegepast aan je ziel brengt je boven. Eén kruimel geloof zal je doen landen op de stranden der heerlijkheid. O, het is een wonder der wonderen dat de Heere ooit op een van ons zou hebben neergezien. Allemaal verdienden we het om naar de hel te gaan, maar liefde bewoog de gezegende Zoon van God om de gewesten der heerlijkheid te verlaten en naar deze lage aarde te komen om onze zielen te redden. Wonderlijke liefde! O, Anne, wat zullen we reden hebben hem tot Heere over alles te kronen? Ze antwoordde, ja, prijs de Heere. Ik zei, de duivel, de vijand, is een leugenaar. Zij weer, ja, geloof zij de naam des Heere. En daarop overviel haar de hoest en kon ze niet verder praten. Toen ze weer wat bekwam, zei ze, kroont hem bovenal. Hij heeft zich geopenbaard en hij zal zich nog meer aan mij openbaren, gezegend zij zijn naam. En daarop zei ze deze volgende verse op. Hoe zoet is het, mijn God, mijn koning, uw naam te loven, te danken, te zingen. 'S morgens uw liefde te verkondigen, uw getrouwheid in de nacht. Zoet is de dag van heilige rust, geen aardse zorgen laat ik dan domineren. O, dat mijn hart overeen mocht stemmen met de gewijde tonen van Davids harp. Een paar vrienden kwamen afscheid van haar nemen en een van hen zei, ik moet nu gaan, Anne, en als wij elkaar nooit meer zien, hopen wij elkaar te ontmoeten op een veel betere plaats waar geen ziekte meer zijn zal. De Heere zegene je met nog meer uitlatingen van zijn genadige tegenwoordigheid. geven je kracht als je door het dal van de schaduw des doods gaat. Haar antwoord was, dank je, ik geloof dat de Heer dat doen zal, geloof zij zijn naam. Een andere vriend zei, ik zal in al je vrezen, maak de Heer het toch goed met je, hè? O ja, antwoordde ze, geprezen zij zijn heilige naam. Ze bleef nu verschillende dagen in een zeer zoete zielsgestalte. De woorden, uw maker is uw man, bleven haar bij, zodat ze dag bij dag verlangde om heen te gaan. Ik zei haar dat ik dankbaar was voor iedere dag die ze nog voor mij gespaard werd. En daarop zei ze, je kunt beter dankbaar zijn als ik weg ben, weg uit dit verzwakte lichaam. O, wat kan ik toch terugdenken aan mijn kindertijd en zien hoe de Heere mij geleid heeft en mijn gebed beantwoord heeft. Ik kan zien hoe hij mij in mijn loop gestuit heeft, mij tussen mijn vriendinnen uitgehaald heeft en een verlangen naar hem in mijn ziel geplant heeft. Hoe heb ik mogen bewonderen dat hij jou en mij bij elkaar gebracht heeft. Hoe geweldig ondersteunt de Heere jou, hoe draagt hij je door deze zware weg. Ik zei toch tegen je dat hij ook bij jou over zou komen. Ik wist zeker dat hij dat doen zou. Ik kan eerlijk waar zeggen, het goede en de weldadigheid hebben mij gevolgd al de dagen mijns levens. Tegen een vriendin die haar een kopje thee bracht, zei ze, zo'n voorrecht om zulke goede vrienden om mij heen te hebben. En ik merkte op, hier beneden hebben we samen uit dezelfde beker des Heren gedronken van de vrucht des wijnstoks, nietwaar? Wij hopen daarboven opnieuw daarvan te drinken met hem, als wij dit lichaam des doods afgelegd zullen hebben. En dat zal zijn in dat koninkrijk waar geen inwoner meer zeggen zal, ik ben ziek. Ja, antwoordde ze, ik zei, je zult niets achterlaten hier beneden dan je vergankelijke deel, je lichaam des doods. Zij antwoordde, niets dan dit afgesloofde lichaam. Ik weet niet hoe gauw de vijand weer zal komen, maar bevreesd voor de dood ben ik niet. Ook de prikkel maakt me absoluut niet bang meer. Wat een lieve psalm was dat hij, die meneer D. zondag een week terug las. Hoe nadrukkelijk zegt David daar, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij. Deze dingen bevestigen mij in mijn overtuiging dat de Bijbel waar is. De Heere is heilig. De 4e april was op een zondag. Ze zei, ik denk dat dit de laatste Sabbat is die ik op de aarde zal doorbrengen. Ik hoop nu gauw de eeuwige Sabbat aan te vangen. Je kon nu inderdaad zien dat ze hard achteruit ging. Ze zei de volgende tekst op. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Een poosje later deze, want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Ik zei, jij ziet wel zijn schone gestalte, niet waar, Anne? Daarom is hij je enige hoop, al je zaligheid, daarom gaat je ziel naar hem uit. Ja, antwoordde ze, o, dat hij toch nu en straks in mijn laatste ogenblikken nog dierbaarder voor mij zal zijn. Veel vrienden en vriendinnen kwamen nu afscheid van haar nemen. Als die haar vroegen hoe ze gesteld was, antwoordde ze, de Heer is heel erg goed voor mij geweest, veel meer dan ik verdiend heb. De Heer heeft mij lichamelijk wel zwaar bezocht, maar mij naar de ziel wonderlijk ondersteund. Tegen een vriendin die van ver was gekomen om haar vaarwel te zeggen, zei ze, ik ben blij dat ik je nog een keer zie. Hier op aarde zal ik je nooit meer zien, maar wij hopen elkaar in de hemel te ontmoeten. Toen ik even haar hand vatte, omdat ik voor noodzakelijke de dingen de deur uit moest, zei ze, ga met God, zijn aangezicht zij met je. Hij zij je nabij en goed, sterken je en brengen je veilig weer thuis. Dan zie ik je nog weer terug aan deze kant van het graf. Dat geloof ik trouwens dat dat gebeuren zal. Maar zouden wij elkaar hier beneden niet meer zien, dan hopen wij elkaar boven te ontmoeten. Toen ze hoorden dat dominee G. bij ons kwam spreken, leek het wel of ze daar blij mee was. Dagen van tevoren lag ze te verlangen om hem te zien. Ze zei het met zoveel woorden. Als de Heer het wil, hoop ik nog zo lang te leven dat ik dominee G. nog een keer zie. Ik zei, gevoel je zo'n betrekking tot hem? Ja, zei ze, in zo'n zoete vereniging. En wie weet of de Heer hem niet nog één woord voor mij meegeeft. En toen hij kwam, deed het hem erg goed haar in zo'n levendige gestalte aan te treffen. Hij vroeg haar hoe het met haar was en ze antwoordde, naar het lichaam heeft de Heer mij wel zwaar bezocht, dominee, maar naar de ziel heeft hij mij wonderlijk gesterkt. In bijna heel mijn ziek zijn is hij mij erg dierbaar geweest en toch denk ik wel eens dat het heel in het laatst nog donker zal worden voor me. Hij antwoordde, geloof mij, als je nu sterft in het licht van zijn aanschijn of in het donker, dat maakt niet uit. Het is zo heerlijk, eens in Christus, altijd in Christus. Zijn dierbare voldoening staat altijd vast, het werk is voltooid en voor eeuwig klaar. Ze antwoordde, o ja, het is volbracht of er was absoluut geen hoop voor mij. Zijn dierbare bloed is al mijn hoop. Het gesprek met vriend G. deed haar goed, maar hij zag wel hoe zwak ze was en zei na een poosje, ik ga nu weer hoor, je wordt te moe. En daarop zei ze, u moet wel een stukje lezen en een paar woorden spreken in het gebed. Hij antwoordde, ik kan niet vragen of de Heer je nog wat wil laten leven, nu je ziel zo dicht voor de poort van de eeuwige heerlijkheid staat. En als we bovendien zien op de vermoeiende woestijn waar we nog doorheen moeten zwoegen, dan moesten we dit ook inderdaad maar niet meer doen. De dood toch is voor ons de ingang tot de heerlijkheid. Hij brengt de ziel in de tegenwoordigheid van Jezus en weg van alle zonde en verdriet. Dominee G. ging voor in gebed en de Heer was duidelijk in het midden. Mijn lieve levensgezellin ervoer het bezoek als een ademtocht. Na het gebed zei hij nog, voor jou is dit geen sterven, Anne, voor jou is het in Jezus ontslapen. De Heere gaat nu je gebed verhoren. En ze antwoordde ja, en bij veel andere gelegenheden heeft de Heere mijn gebed ook gehoord. Als ik achterom kijk, kan ik zien hoe dikwijls hij mijn armelijke smeekbeden verhoord heeft. En dit is de derde keer dat de Heere mij aan de rand van het graf brengt. En zolang ik nu ziek ben, is bijna al de verlichting van pijn die ik gekregen heb een gebedsverhoring geweest. In het begin van mijn ziekte had ik zulke verschrikkelijke buikkrampen. Ik vroeg de Heer of hij ze weg wilde nemen en geprezen zij zijn naam. Hij deed het en ze zijn niet teruggekomen. Dominee G. nam haar hand en zei, goedendag, het zal niet lang duren of we zullen elkaar terugzien en nooit meer van elkaar scheiden. We zullen jou spoedig volgen. Je gaat ons alleen maar een klein stukje vooruit naar huis, naar de eeuwige heerlijkheid. Vaarwel. Ze bleven maar achteruit gaan. De volgende dag drong mijn zuster bij haar aan dat ze een beetje moest eten. Dagenlang had ze niets anders dan een slokje water genomen. Ik kan niet, zei ze. Aan het vergankelijke brood heb ik niets. Ik heb zo'n behoefte aan dat brood dat nimmer meer vergaat. De volgende dag was ze nauwelijks in staat iets tegen iemand te zeggen, maar je kon zien dat ze van binnen verlangde om heen te gaan. We hoorden haar zeggen, kom, Heer Jezus, ja, kom, haastiglijk. En later zei ze, neemt u me nu bij u, heren? Die nacht was ze uiterst zwak en verlangde ze om heen te gaan. En weer zei ze, kom, Heere Jezus. De volgende dag leek ze weg te zinken in de armen van de dood. Ze zei, net als David kan ik zeggen, mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Tegen een vriendin die een heel eind was gekomen om haar te zien en die haar vroeg of Jezus haar dierbaar was, zei ze alleen, maar ja. En dat was zo goed als alles wat ze die dag zei. Een zondagavond, 11 april, leek het sterven te worden. 'S Nachts was ze veel in geloofsoefening en haar ziel bezweek van sterk verlangen naar de komst van haar Heere. Ze zei, ik kan niet aan hem twijfelen, ik kan alleen maar in hem geloven. Geef mij Jezus of ik sterf, o, ik wil hem zien. Ik heb een gepaste Christus nodig. En later, o, dat met David gemaakt verbond, dat in alles wel verordineerd en bewaard is. Gezegend verbond, kom, Heer Jezus, kom haastiglijk, waarom vertoeft gij toch? Hoewel ze zo min was, dat je haar nauwelijks kon verstaan, hoorden we toch dat ze zei, lieve Heere, genade God, drie personen in één, drie ene God, kom tot mij. Christus zal toch zalig maken, allen die door hem tot God gaan, kom, mijn lieve Heer, ik ben zo moe van deze aarde. Kom mij halen, o Heere. Ik verlang er zo naar bij uw kinderen te zijn. Ik ben zo moe. Kom, Heer, en haal mij. drie personen, één God. En in deze aangename, verlangende zielsgestalte verkeerden zij een paar uur achtereen. Daarna kwamen er ogenblikken dat het was of dat ze worstelden met Satan, en als dat dan weer over was, zeiden ze: Christus is dierbaar, zo dierbaar. Ik zei een keer: is dat zo, liefste? Loof dan de Heere. En toen keek ze me heel ernstig aan en ze glimlachte met zo'n innige hemelse glimlach dat de heerlijkheid des Heeren uit haar ogen straalde. Ze zei: dierbare Christus, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Hij is gekomen, hij is gekomen. En even later zei ze: o, hoe heerlijk is het, ook al voel je maar een sprankeltje van Christus. Wat verlangde haar blijde ziel toch om heen te gaan. En weer zei ze: kom, Heer Jezus, ik wil ook zo graag komen, daarboven komen, één God, drie personen, drie in één. We dachten niet dat ze de nacht van zondag op maandag door zou komen, en toch duurde het ook nog die hele dag. Af en toe zag je het verlangen om heen te gaan in haar. Heel vaak in de loop van de dag zei ze: Christus is dierbaar. 'S Maandagsavonds waren al de vrienden om haar bed. Ze keek naar hen en ze zei: goede hoop, doorgenade, prijs de Heere, jullie allemaal. Ze wilde dat ze allemaal om haar bed knielden, om zere naam te loven. Zo'n liefde gevoelde ze tot iedereen van wie ze geloofde dat het een kind van God was. Ze wilde trouwens geen andere mensen meer zien, dat ze bijna iedereen die haar kwam bezoeken een kus wilde geven. Hoewel uiterst zwak naar het lichaam, stak ze toch haar bevende, magere hand uit om die beminden te verwelkomen in wie ze de beeltenis van de Heer Jezus kon zien en voelen. En die nu samen om haar ziekbed geschaard waren om de goede tierenheid des Heeren haar bewezen te prijzen. Een paar dagen daarvoor had ze laten blijken dat ze nog een keer met enkele vrienden een gebedssamenkomst wilde houden in haar kamer, maar dat kon toch door haar uiterste zwakheid niet doorgaan. Onder de vele vrienden die afscheid van haar kwamen nemen waren haar vader, de heer Miet, en haar schoonmoeder, mevrouw Top. Jarenlang was er tussen vader en dochter een heel nauwe vereniging geweest. In haar leven en nu in haar sterven zag je de vaderliefde in de Heer Miet. En nu kwam hij zijn bemind kind voor de laatste keer gedag zeggen. Hij nam haar bij de hand en kuste haar. Hij zei toen: de Heere zal nu gauw komen en je banden losmaken, lieve schat. Ze kuste hem en ze kuste hem en ze zei: o ja, papa, de Heere zegene u, hoor, dag. Tegen haar schoonmoeder zei ze toen ze elkaar gekust hadden: en de Heere zei ook met u, moeder, hij zegen ook u, hoor. En zo scheiden ze van elkaar en hebben elkaar ook niet meer gezien. Om ongeveer middernacht, zei ze op een plechtige toon, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hen zult gij verlossen die hun vertrouwen op u stellen. U bent God, Heere, veel meer dan ik verdien. En nu werd ze rusteloos, want de doodstrijd kwam. Ze begon nu toch terug te deinzen voor die afschuwelijke aanblik van de dood. Onophoudelijk wilde ze gaande gemaakt worden, maar een kort poosje behaagde het de Heere de glans van zijn liefelijk aangezicht voor haar te verbergen. En nooit zal ik dat zichtbare zielsverlangen van haar vergeten. 2 uur lang riep zij uit: o, dat de Heere toch bij ons zou zijn, als de Heere nu maar overkomt. Dierbare Christus, kom toch bij ons, o lieve man toch van mij. O dierbare Christus, ik wil zo graag naar huis. Komt u me halen. Laat me niet verzinken in de diepe wateren. Ik ben zo moe van deze wereld. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met mij. O dat die mij troost gaf. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Zonder u moet ik verloren gaan. Neem mij op bij u. Naar huis, waar de eeuwige gelukzaligheid is. Ik wil naar boven. Kom toch, gezegende Heer, en haalt u mij. Ik kan niet langer wachten. Ik wil naar huis. En hierna zonk ze nog dieper weg. Haar ogen braken. Ze glimlachte stilletjes en zei: Christus voor altijd, Christus voor altijd. En even later ere zij de Vader en de Zoon. En ze probeerde nog te zeggen: en de Heilige Geest. Maar dat kon ze niet meer. Ze was nu zo uiterst zwak dat niemand van ons meer kon horen wat ze zei. We verwachtten nu ieder ogenblik dat ze zou stikken in het spuug en slijm en ze had geen kracht meer om het op te hoesten. Verschillende keren had ze haar verlangen uitgesproken of ze in het laatst er niet in zou stikken, net als met haar broer gebeurd was wat ze gezien had. We konden horen hoe ze kreunend haar verzuchtingen opzond naar haar liefste Heer of ze toch niet zou stikken. Het was heerlijk om te zien hoe de Heer in het alleruiterste tijdsgewricht zijn hand ten goede naar haar uitstrekte, want het slijm in haar keel bleef weg en ze ademde wat gemakkelijker totdat ze haar laatste adem uitblies, wat ongeveer een uur daarna was, toen wij haar laatste kreunende verzuchting of de Heer haar wilde halen opgevangen hadden. Zolang als ze maar enigszins in staat was 1 of 2 woorden te zeggen, deed ze het ook. Ze wuifde nog 2 keer met haar hand en legde die toen neer als teken van overwinning. Dat had ik haar gevraagd toen we nog met elkaar konden converseren. Ik had gevraagd of ze, als ze in het laatst niet meer zou kunnen praten, maar toch haar weg duidelijk zou zien en Christus haar nog altijd dierbaar zou zijn, mij dan een teken zou willen geven door haar hand op te steken. En daarop had ze gezegd, dat zal ik doen. Nadat ze dit gedaan had, laatste adem en haar ziel in de handen van haar lieve Heere, en ging ze de zalen van onsterfelijke heerlijkheid binnen. Zij trad door de poorten binnen in die schone stad, waar Christus de voorloper, haar gezegende borg en zaligmaker, haar was voorgegaan. Zij trad binnen in het heilige der heiligen, in het nieuwe Jeruzalem, waar het rechtvaardige volk binnengaat, dat de getrouwigheden bewaart, om dan voor eeuwig te zijn voor het aangezicht van de koning der koningen en de Heere der heren, om dan zijn gewonde handen, voeten en zijde te zien, om haar kroon aan zijn gezegende voeten te leggen, om te prijzen, te aanbidden en te bewonderen die genade, vrije gunst, rijke barmhartigheid, oneindige liefde en dat goddelijke mededogen dat haar ten deel was gevallen, en dat haar daar heeft doen aanlanden, waar haar lieve ziel eeuwig ver weg is van al de vurige pijlen van Satan, de vloek van de wet, de toorn van de duivelen, eeuwig ver weg is van zonde, dood, graf en de bodemloze put, haar daar heeft doen aanlanden waar alle tranen, verdriet, smart en moeite voor altijd afgewist zullen worden, waar ze niet meer zal zeggen, ik ben ziek, maar voor altijd haar dierbare Heere zal zien van aangezicht tot aangezicht en zich voor altijd zal baden in de rivier van onsterfelijke glorie, in die rivier zonder bodem of oever, heel de lange, oneindige eeuwigheid door. Zo stierf, zo ontsliep in Jezus, mijn innig geliefde vrouw aan het top, geboren Miet op de morgen van 13 april 1852 in haar 31ste levensjaar. De zondag daarop werd haar stoffelijk overschot toebetrouwd aan het graf op het kerkhof dat bij onze kleine chapel behoort. Op haar verzoek woonden zo goed als alle leden van onze kleine gemeente haar begrafenis bij. De gezangen die in de chapelen aan het graf gezongen werden, had ze zelf uitgekozen. Bijna alle bijzonderheden van haar begrafenis had ze enkele weken tevoren zelf geregeld. Ze leefde en stierf als een getuige van die waarheid die via de Gospel Standard wordt uitgedragen. Nagenoeg van de oprichting had ze dat blad gelezen. Ze leefde en stierf in het geloof van de zeer weinigen in de plaats waar wij wonen, Margaret Livingston, nabij Device in het graafschap Wiltshire, en ze was een getuige tegen de blinde religie van onze dagen. En nu is ze heen gegaan om voor eeuwig bij Jezus te zijn. Dit is het einde van het stervensverhaal van Anne Top Miet, geschreven door haar man en gepubliceerd in de Gospel Standard. Het is ook het einde van het 6e voorgelezen deel uit Zielen waar zij vrees in woont, voorgelezen door Stichting Het Braambos.